Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Waar we het voor doen.
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
Deze aflevering vonden we het weer eens tijd om aandacht te besteden aan verkoopbeslissingen.
Ja, discipline kan echt het verschil maken.
Maar het is wel moeilijk, want wanneer verkoop je nou een supercompounder? En moet je dat überhaupt wel doen?
Ja, het hangt allemaal af van je rendementseis.
Hey, jij hebt ASML als positie gesloten, daar vertel je straks alles over.
En sowieso een portfolio-update en een PDT-update.
En we stippen nog even artificial intelligence aan. Iedereen moet op cursus.
Laten we snel beginnen.
Ja. Ik ben er weer.
Zo, je er afgetraind uit?
Ja, nou, dat zo voel ik me ook wel. De spierpijn begint eindelijk te tanen. En de blaren trouwens ook. Maar ja, ik heb afgelopen vrijdag wel een stukje geschaatst.
200 kilometer.
Ja, ik heb er 11 uur en 13 minuten over gedaan. Je hebt ook niet echt pauze tussendoor. Ja, af en toe moet je even iets naar binnen werken. Want je moet dat vuurtje blijven aangieren binnen in jezelf.
Dus 11 uur achter elkaar schaats.
Ja.
Oeh.
Ja, ik kon ook bijna niet meer op mijn benen staan achteraf. Mijn knieën deden zo ongelooflijk veel pijn. Maar ja, de blijdschap was groter.
Alles voor het goede doel, hè?
Ja, niet in de laatste plaats natuurlijk. Omdat we inmiddels bijna €18.000 hebben opgehaald voor het goede doel.
Nou, ik vind het super knap dat je het gered hebt.
Nou, het was echt waanzinnig.
Ik kan me voorstellen dat je de dag daarna ook niet meer kon lopen.
Nou, de dag daarna ging het net iets beter wel. Ik voelde wel dat mijn knieën een beetje beter werden. Dus ik was vooral blij dat ik ze niet voorgoed had verkracht. Dat ze niet helemaal versleten waren. Maar je was vooral gewoon heel blij. Ik werd ook wakker 's ochtends om 6:30. En ik kon ook niet meer slapen. Gewoon zoveel adrenaline. En dat je dat kan. En dat dan te merken. Zoiets wat ik van tevoren niet voor mogelijk had gehouden. Dat je zo sterk blijkbaar bent. Of kan zijn. Is het niet fysiek, dan is het wel mentaal. Dat vond ik gewoon echt vet.
Ja, ik kan me voorstellen. Dat is een beetje vergelijkbaar denk ik, met een marathon lopen. Is het ook niet meer?
Ik denk nu, ik kan zo'n marathon lopen. Hallo, dat is maar 4 uur. Dat doe ik lachend.
Ja, was het mentaal? Was dat zwaar? Fysiek of mentaal?
Het deed echt pijn. Je verkrampt helemaal. Mijn rug was op een gegeven moment echt. Het doet gewoon echt pijn. Maar je moet dan mentaal ervoor kiezen om toch door te gaan. En niet te denken aan al die uren die je nog moet. En al die kilometers. Ook rond die 180. Dan denk je echt van, nou, ik hoef nog maar 2 rondjes. En dan ga je even nadenken, oh, wacht, maar dat is nog een uur schaatsen. Red ik dat? En je moet er gewoon niet over nadenken.
Nee,
je moet het gewoon doen. En dan kan het, blijkbaar.
Nou, ik vind het echt heel knap dat je het hebt gehaald.
Ja, ik vind het zelf ook wel. Nou goed, ik ben blij dat het erop zit.
Je weet nog steeds niet waar je limieten liggen.
Ik kan nog verder, ja. Ik ga het in ieder geval ook wel proberen als het ooit nog een keer in Nederland gebeurt. Dan ga ik nog wel die Elfstedentocht in Nederland schaatsen.
Ja, nee, je zal niet de enige zijn, vermoed ik.
Dat denk ik ook niet, nee. En trouwens, er waren ook Jong Beleggen luisteraars op het ijs.
Ja?
Ja, ik heb ze niet zelf ontmoet, maar ik heb het wel gehoord. Arjan, die schaatste met een groepsgenoot van mij.
Oh, wat leuk.
Ja, dus nou, we zijn
overal vertegenwoordigd.
Ja. Bedankt voor alle steun, jongens. Iedereen die gedoneerd heeft, echt heel veel dank. Wordt heel erg gewaardeerd. Dan door naar het onderwerp. Even een aflevering als vanouds tussendoor.
Ja, gewoon weer even zoals we hiervoor altijd deden. Het is eigenlijk een aflevering die we gaan hebben aan de hand van een topic die gestart is door Arjan in van de week.
Zou dat Arjan zijn geweest?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet.
Oh.
En het gaat over de verkoopstrategie van compounders. Dat was zijn topic. En
ja,
je ziet wel een beetje dat het niveau in de community langzaam weer voor elke keer een stapje verder gaat eigenlijk. Dus dat iedereen aan het groeien is. En het nadenken over wanneer verkoop ik nou een positie? Waar maak ik daar de beslissing op? Dat is, vind ik echt een. Dat kan je aan merken dat mensen weer een stapje verder zijn in beleggen.
Ja, want mensen die net beginnen, die letten vooral op wanneer moet ik het kopen.
Ja, je bent nog met hele andere dingen bezig. Ja. En de verkoopfase, daar bewust over nadenken, dat geeft alweer aan dat je weer een stapje verder bent. En daar ging het onderwerp over.
Ja, en ik snap dat ook wel heel goed. Want een compounder, daar gaan we vanuit. Dat is natuurlijk een heel goed bedrijf. Dat kun je jarenlang bewaren. Maar wanneer moet je dat dan verkopen? En wil je het überhaupt verkopen? Wat is nou een goed moment?
Ja, dat dus dat is natuurlijk een hele terechte vraag. En daar kwam ook wat met voorbeelden. Nou, heel veel mensen reageerden erop. Het was een heel druk... Een druk topic.
Want je hebt ook mensen die het nooit verkopen, toch?
Ja, nou, dat is natuurlijk het. Er is natuurlijk geen één antwoord. Nee. Maar toen dacht ik, ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over je rendementseis. Dus je ook wel je hurdle rate. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me eigenlijk een leuk onderwerp om daar eens over te hebben.
Ja, en rendementseis is dan het rendement dat je eist. Wat je wil hebben.
Ja, kijk, hoe je aan een rendementseis komt, is in ieder geval zo. Hoe werkt het bij mij? Ik ga er even vanuit dat de wereldindex gemiddeld 7% doet. Dat is dan even gecorrigeerd voor inflatie, inclusief dividend. Maar omdat ik dus actief deelneem, wil ik daar eigenlijk wel een soort van iets extra's bovenop hebben. Dus ik ga ervan uit dat ik een rendementseis heb van 10%.
Ja, want anders doe je al die extra moeite voor niks.
Ja, dus als ik eens een investering doe, dan heb ik eens, dan noem je dan de hurdle rate van 10%. Ik ga dus niet een investering doen als ik verwacht dat ik minder dan 10% rendement ga krijgen.
En is dat dan per jaar ook?
Ja, als op jaarbasis.
Ja.
Dus dat is een beetje mijn gedachte erachter. Mm-hmm. En daarom zit ik vaak rond de 10%. Maar ja, iedereen kan daar natuurlijk anders mee omgaan.
Want een rendementseis, verschilt dat dan ook per aandeel?
Nou ja, dat kan je natuurlijk. Waar het een beetje op neerkomt, is dat je waardeert een aandeel. Dan komt daar een fair value uit. Maar dat doe je eigenlijk door vrije cashflow. Dus free cashflow van de toekomst te halen naar het nu. Dus je disconteert het naar het nu.
Ja. De welbekende DCF-methode.
Ja, omdat winsten in de toekomst zijn minder waard dan nu. Dan als je cash nu hebt. Mm. Omdat je ten eerste het risico hebt dat het niet doorgaat. Dat je de cash niet krijgt. En dat je natuurlijk opportunity kosten hebt. Alles geld wat je nu hebt, zou je al rendement over kunnen maken.
Ja, als je het in een beter bedrijf steekt.
Ja, of gewoon op een obligatie stopt, krijg je ook al rente. En iets als je geld in de toekomst krijgt, daar kan je natuurlijk geen rente over krijgen.
Ja, zeg maar de gemiste kansen.
Ja, dus je haalt het naar nu, maar tegen welke disconteervoet, dus eigenlijk de discount rate, dat is natuurlijk eigenlijk je rendementseis. Nou, als je daar 8%, als je 8% wil, dan zou je een andere fair value nu krijgen dan als je 10% doet of 12%.
Dus je gaat je fair value bepalen en dat is afhankelijk van die rendementseis eigenlijk.
Ja, nou, als we dan daar maar gelijk induiken. Eigenlijk bij een fair value heb je berekenen. Dat doe je vaak dan met zo'n discounted cashflow model. Je kan het natuurlijk zo uitgebreid mogelijk maken als je zelf wil. Maar je hebt daar eigenlijk een paar elementen die heel veel invloed hebben. Dat is eigenlijk, wat is je startpunt van je vrije cashflow? Wat is de groeiverwachting voor je periodes? Of je nou 5 jaar of 10 jaar doet, wat is je groeiverwachting?
Ja.
En wat is een... Eigenlijk de eindwaarde, dat noemen ze ook wel de terminal value. Dat kan je berekenen door een exit multiple te gebruiken of een bepaalde oneindige groei, een percentage. Dat zijn eigenlijk de elementen die heel veel invloed hebben op je fair value. En dan heb je natuurlijk je discount rate. Dus eigenlijk, wat is jouw rendementseis die je wil hebben als je je vrije kaststroom van de toekomst naar het nu haalt?
Nou, kind kan het wel eens doen. En, best ingewikkeld, toch, of niet?
Nou, dat is eigenlijk heel simpel als je dat model gewoon gebruikt.
Okay.
Dit is alleen uitgelegd wat voor variabelen je in dat model kan stoppen.
Ja.
Eigenlijk niet heel moeilijk. Ik heb ook een mooi voorbeeld, een screenshot op de website gezet. Kan je die even kijken. En wat ik heb gedaan, ik heb als voorbeeld even ASML gepakt. En ik heb van al die 3 punten die ik net opnoem, allemaal hetzelfde gehouden. Ik heb alleen mijn hurdle rate, dus eigenlijk de rendementseis die ik heb, die heb ik veranderd per... per keer. En dan heb ik gerekend met 10%, 9% en 8%.
Ja.
Maar ik heb alle andere variabelen heb ik hetzelfde gehouden.
Ja.
Dus dan kan je zien dat de ASML heeft om en bij een fair value van €600. Als ik een rendementseis heb van 10%. Als ik een rendementseis verlaag naar 9% per jaar, dan gaat de fair value omhoog naar 720. Verlaag ik de rendementseis naar 8%, dan gaat ASML naar 890, de fair value ervan.
Dus die fair value stijgt?
Ja, dus eigenlijk, dat is eigenlijk logisch. Want als jij minder rendement eist voor een langere periode op jaarbasis.
Ja, dan kun je er meer voor betalen.
Kun je er nu meer voor betalen.
Ja.
En dit is een heel belangrijk gegeven als het gaat om waarderen. En daarom gaat deze aflevering over je rendementseis. Er wordt heel vaak gecommuniceerd over wat is je fair value. Maar eigenlijk gewoon een fair value van iemand is eigenlijk...
Het is niet objectief, het bestaat niet.
Nee, het is ten eerste altijd subjectief. Helemaal als je werkt met de hurdle rate. Maar je hebt er ook helemaal niks aan. Want als je niet de input weet... dan heb je eigenlijk helemaal niks aan dat getal. Dus als iemand zegt, ja, ASML is extreem overgewaardeerd... dan kan het zijn dat diegene dat bedrijf als een risicovol ziet... en graag 12% discount rate wil. Maar iemand die zegt, ja, ASML is zo'n compounder, zo'n sterke moot... nou, ik wil daar 8% voor. Dan kan je zeggen, ja, ASML is extreem ondergewaardeerd. Dus die discussie of het ondergewaardeerd of overgewaardeerd... is natuurlijk eigenlijk heel irrelevant.
Ja, want iedereen gebruikt zijn eigen maatstaven.
Ja, dus en dat zie je dus ook heel veel online, is dat er fair values worden gedeeld, maar dan niet de input ervan. Dus ja, iemand kan een rendementseis hebben van 8%, omdat hij vindt, ik kan 4% op mijn obligatie krijgen. En als ik 8% haal, dan...
Ben ik al tevreden.
Ja, maar ja, dan betekent eigenlijk heel snel, relatief gezien aan de markt, dat heel veel aandelen best wel koopwaardig zijn. Dus dan kan je wel zeggen, ik vind dit aandeel echt ondergewaardeerd. Waarvan de rest denkt, maar dit vind ik helemaal niet ondergewaardeerd. Dit is zwaar overgewaardeerd, omdat die bijvoorbeeld een hogere rendementseis hebben.
Ja. Okay,
dit is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Dit gegeven gewoon. Waar eigenlijk de topic natuurlijk een beetje over ging, is moet ik een compounder nou verkopen? Nou, wat je eigenlijk moet beseffen, is dat jij doet een soort van projectie van de toekomst. En dat baseer je denk ik op de industrie. Een stukje op het management en kijk je naar het verleden. Je probeert daar met je fundamentele analyse... je bekijkt het een beetje als totaalblaadje... om je een inschatting te maken.
Van dat bedrijf, ja.
Ja, dat probeer je zo goed mogelijk te doen. En daar moet je dan ook wel een beetje van uitgaan... dat vrij correct is. Want je voert dat in. Dan anders moet je werken met scenario's. Dus dan ga je zeggen, ik weet het niet zeker... maar dit is het slechtste scenario, dit is het beste scenario... en dit is ongeveer het midden. Dan kan je daar een percentage aan geven.
Mm.
Dat je met scenario's werkt. Maar in ieder geval, het komt een beetje op hetzelfde neer. Je doet een inschatting en dan heb je daar een rendementseis. Dus als jij een rendementseis hebt van 10% en het aandeel komt op de fair value... dan zou je het nog steeds niet hoeven te verkopen. Want dan is het nog steeds je rendement die je gaat maken als je inschatting klopt 10%.
Ja.
Dus dan kijk je, hoef ik hem eigenlijk niet te verkopen... want 10% is mijn rendementseis. En ik had hem aangeschaft met een beetje margin of safety... dus ik heb al een goed rendement... En ik hou hem eigenlijk nog wel vast. Dus dat zou prima kunnen. Alleen wat ik heel belangrijk is om te weten... dat als een aandeel op jouw fair value komt... of het gaat er zelfs overheen... dan is eigenlijk jouw verwachte rendement die jij hebt ingevoerd... die jij wil, dat jouw eis is, dat die automatisch minder wordt. Een hogere koers dan jouw fair value betekent automatisch... dat jouw verwachte rendement in de toekomst minder wordt.
Ja, want we hebben net uitgelegd hoe het werkt.
Maar dat is dus heel goed om te beseffen. Dus de reden, moet ik een compounder verkopen? Ja, dat is natuurlijk aan jezelf.
Dat hangt vanaf die afspraak die je met jezelf hebt over het rendement dat je wenst.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je als particuliere belegger niet in en uit wil gaan. En je kan er altijd wel met de redenatie komen. Ja, compounders die groeien altijd door. Maar dat betekent eigenlijk dat je, als ze harder groeien dan jouw verwachting, dat je inschatting niet goed hebt gemaakt.
Mm-hmm.
En je hebt altijd een beetje under- en overshooting. Dus de sentiment zit natuurlijk altijd ook een beetje in. Maar je zou er dus dan ook voor kunnen kiezen. Als startpunt neem ik altijd een 10% rendementseis. En mijn verkoopstrategie is dat ik het aandeel verkoop... als mijn rendementseis onder de 9% komt. Dus net als dat je een aankoop margin of safety neemt. Van ik doe een fair value break met 10% en ik wil met 25% marge kopen... Dus dan bouw je eigenlijk jezelf een marge in voor als je een foute inschatting maakt. Dus als het dan wel uitkomt, je inschatting, dan heb je sowieso die 10% plus nog die 25% marge. Dus dat is dan, noemen ze dan echt value investing.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook datzelfde principe de andere kant op gebruiken. Is dat je zegt, als het aandeel over mijn fair value heen komt, dan pak ik bijvoorbeeld 10% daarboven of zo, of 20% daarboven. Dus dan margin of 17 daarboven eigenlijk. Dus dan als er iets van overshooting is, dan doe ik het nog niet, maar als het echt te overdreven is, dan wel. Of je kan zeggen, pas als mijn rendementseis 9% wordt, dan ga ik het aandeel verkopen.
Even naar een praktijkvoorbeeld misschien. Jij hebt zelf net een positie helemaal gesloten, ASML. Dat lijkt me best wel een compounder, of niet?
Ja, dit is eigenlijk ook aan de hand van die transactie heb ik ook heel veel reacties gekregen. En dat is eigenlijk een beetje in lijn van het topic van Arjan.
Mm-hmm.
Ja, ik wil gewoon wat meer discipline dit jaar in mijn portefeuille hebben. En in mijn, ja, vooral in mijn portefeuille management. Dus ik ben wat strakker aan het managen nu. Dat als een aandeel op de fair value komt, dat ik het verkoop.
Ja.
Dat is iets wat ik in het verleden eigenlijk helemaal niet echt gedaan heb. En dat wil ik nu gewoon wat meer doen.
Hoe kwam het, denk je, dat je dat in het verleden niet deed?
Nou, ik was in het verleden heel weinig bezig met verkopen. En veel meer bezig met aankopen.
Ja. En dan ging verkopen een beetje met, hoe zeg je dat, met de losse pols?
Ja, dat was gewoon niet, daar was ik nooit echt heel actief mee bezig.
Ja.
En daar was toch een beetje, ja, als een bedrijf heel goed is, dan hou ik hem gewoon ongeacht dat hij heel duur is.
Ja.
En dat zie je dus eigenlijk ook wel. Dat is niet helemaal correct, denk ik. Maar ik heb in mijn Excel nog, die hou ik de performance bij van de verschillende strategieën. Daar heb ik by far de hoogste rendementen bij mijn value-strategie. En mijn GARP doet het echt verschrikkelijk slecht. En dat heeft er eigenlijk, denk ik, mee te maken, is dat ik bij value altijd een hele duidelijke strategie heb. En heel veel discipline. Ik koop het met 25% margin of safety. Als gaat het niet in mijn value-strategie. En ik verkoop het als het op de fair value komt.
Ja.
En dat heb ik altijd gedaan met alle aandelen die in de value. En daar heb ik dus heel veel discipline gehad. En je ziet het, van de drie strategieën die ik heb, by far de best performende strategie.
Ja, okay.
Omdat ik daar heel veel discipline heb.
Dus daar gaat het verkopen best wel goed. Maar het gaat dus mis bij de GARP, bij de groei.
Ja, de GARP en de groei, daar heb ik eigenlijk helemaal geen verkoop.
Nee.
Strategie voor.
Nee, dus het idee is dat je daar een beetje structuur in gaat vinden. Voor.
Ja, daar heb ik vorig jaar wel van geleerd.
Ja. Wat zijn nou de manieren dan om die structuur aan te brengen in het maken van verkoopbeslissingen?
Nou, we hebben natuurlijk al 2 afleveringen gemaakt over wanneer verkoop je nou een aandeel.
Ja.
Nou, aflevering 79 uit mijn hoofd. We hebben volgens mij 20 punten opgeschreven over wat is nou een reden om een aandeel te verkopen. Nou, je kan natuurlijk, die thesis is veranderd en je hebt opportunity cost. Nou, je kan ze alle 20 opnoemen, dan moet je maar gewoon even die aflevering bekijken.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk waar ik nu gewoon heel erg op let, is dat ik doe van tevoren een beslissing om iets te kopen. Dat doe ik aan de hand van fair value. Met een beetje margin of safety. En ik doe het dus nu ook. Die discipline van het kopen, die ben ik nu ook in het verkopen aan het doen. En dat is de reden waarom ik ASML heb verkocht. Tikte mijn fair value aan. En ik zie op dit moment gewoon nog best wel veel bedrijven die kan kopen, die ook een 10% rendement zijn. Maar die hebben nog wel een margin of safety.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk wat meer discipline in mijn portfolio aan het stoppen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ASML verkocht heb. En
ja,
ik had ASML natuurlijk ook wel. Misschien heb ik dat te heftig gaan, te veel van oké, nu is het 600, dus nu verkoop ik.
Want dat heb je gedaan?
Ja.
Je hebt het bereikt dus een fair value en toen dacht je
verkocht, ja. Ik had misschien ook kunnen zeggen, ik had misschien over 10% over de fair value heen had ook gekund.
Ja, maar hoe beslis je nou wat het beste is om te doen dan? Heb je spijt?
Nou, nee, geen spijt van.
Maar?
Niks maar.
Maar je had het later willen verkopen?
Ik ben gewoon nog een beetje naar op zoek. Hoe ga ik daar echt mee op? Maar ik voel me heel comfortabel bij die discipline. En dat merk ik gewoon dat nu ben nu 3 jaar aan het beleggen. En de value-strategie heeft het hoogste rendement van alle 3 de strategieën. Gewoon omdat ik daar wel met die discipline omga. En ik heb daar bijvoorbeeld recent Ahold teruggekocht. En daar gaan we het zo nog over hebben. Die had ik 9 maanden geleden verkocht. Maar die tikte toen mijn fair value aan.
Ja.
Die heb ik toen verkocht. Nu is het aandeel ondertussen wat gezakt. Maar ondertussen is de fair value ook omhoog bijgesteld. Want het is natuurlijk wel elk jaar dat een bedrijf gewoon het waar maakt, wordt het in principe natuurlijk elke keer weer meer waard.
Mm-hmm.
Want ja, ze zijn gegroeid. Dus als je dus weer opnieuw gaat waarderen, dus je gaat opnieuw je waardering bijstellen, dan is het vaak zo dat de fair value elk jaar omhoog gaat.
Ja, in plaats van naar beneden.
Ja, dus als ik in 9 maanden tijd is het aandeel dus meer waard geworden.
Maar de koers is gezakt.
En de koers is gezakt. Dus uiteindelijk is weer een groter gat aan het ontstaan. Dus ik ben weer ingestapt.
Ja.
En dat is weer de discipline eigenlijk die ik bij value heel erg heb.
Snap ik.
Daarom kan je prima een aandeel verkopen en een jaar later instappen als het aandeel 10% zakt en de waardering gaat gewoon, die kan je naar boven bijstellen. Dan kan er in één keer weer genoeg ruimte zijn om weer in te stappen.
Ja.
En wat misschien nog wel goed is om daarbij te vertellen, is dat die hurdle rate, die rendementseis die vaak gewoon particuliere beleggers hebben, dat is een subjectieve hurdle rate.
Als in je bepaalt hem zelf.
Ja, dat is dus helemaal nergens op gebaseerd. Het is gewoon heel puur wat jij zelf wil. En daardoor is de fair value eigenlijk van een aandeel ook voor jou persoonlijk. Maar dat sowieso werkt de industrie niet. En dan komen we bij de weighted average cost of capital, de WACC. Nou, die hebben we wel eens vaker denk ik over gehoord. Die wordt gebruikt om fair values te berekenen door de industrie.
Okay.
En waarom die wordt gebruikt is omdat het een objectieve een soort van rendementseis is. En dat wordt eigenlijk uit het bedrijf zelf gehaald. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen van het bedrijf, de schulden van het bedrijf en de kosten van het eigen vermogen, kosten van het vreemd vermogen, belastingtarief voor bedrijven, de risicovrije rente, rendement van de markt en de beta, de volatiliteit van het aandeel. Mm-hmm. Zo wordt er eigenlijk gekeken naar wat is de gemiddelde gewogen kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen. En dat is per bedrijf verschillend. En dat, daar komt de percentage uit. En je kan het zelf uitrekenen, maar je kan ook gewoon websites. Als je gewoon typt de ASML WAC, dan krijg je daar gewoon de WAC uit. Mm-hmm. Die is per bedrijf anders. Dus dat is een objectieve vorm van een disconteervoet. Het kan dus zomaar zijn dat een bedrijf een disconteervoet heeft van 7%. Dus dan is het automatisch, als dus de industrie koersdoelen gaat afgeven en die maakt gebruik van een WAC van 7%, dan betekent automatisch dat al die fair values natuurlijk heel hoog liggen. Als jij hetzelfde bedrijf gaat waarderen, je doet 10%. Ja, dan komt jouw fair value natuurlijk by far niet in de buurt bij het koersdoel.
Ja, die is dan veel lager.
Ja, dus dit is ook goed om te weten.
Ja.
Want dan begrijp je ook dat al die koersdoelen, waarom je al die koersdoelen al zo idioot hoog liggen. En waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Want als je niet weet wat voor rendementseis erin zit,
ja,
heb je er ook eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Dit is wel echt heel goed om te weten. En Mees heeft hier een tijdje geleden 2 video's over gemaakt. Hoe kies je nou een discount rate? En eigenlijk op een gestructureerde wijze een aandeel verkopen. Het zijn 2 video's. Ik denk dat het goed is om deze nog eens te kijken. Mees legt dat heel goed uit. En legt ook heel goed de dilemma's of de situaties uit die je kan toepassen als je een aandeel wil verkopen. Dus ja, ik zou aanraden, staan ook op de show notes. Kan je zo doorklikken naar YouTube.
En dat is met beeld, hè, jongens. Dat is een voordeel.
Ja, met een Excel. Dus dan wordt het uitgelegd.
Ja.
En ik denk, dit is wel heel goed om te weten hoe deze dynamieken werken.
Ja.
En er is dus niet een goed of fout. Kijk, iedereen doet het anders.
Ja.
Ik hoor dus ook mensen zeggen, nou, ik doe bijvoorbeeld voor een veilig aandeel doe ik een discount rate van 8%. Rendementseis van 8%. Voor gewoon een beetje stabiele bedrijven 10. En voor groeibedrijven 12. Op die manier bouw je natuurlijk eigenlijk al een soort van margin of safety in.
Mm-hmm.
Want als de onzekerheid hoog is, dan verwacht je een hoger rendement, waardoor automatisch de fair value naar beneden gaat.
Ja.
Dus je kan er zo mee omgaan.
Ja, want dat dacht ik ook nog. Want in zo'n rendementseis, daar moet je... Ik kan me voorstellen dat je dan ook rekening moet houden met hoeveel risico je loopt om het kwijt te raken. Of dat je misschien wel veel hoger uitvalt bij risicovolle investeringen.
Ja, nou, dat is dus een goed punt. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat de mogelijkheid of de enige mogelijkheid is.
Nee.
Dat is natuurlijk een hele mooie. Dat is ik denk dat je dat heel makkelijk structuur voor jezelf kan creëren. Maar je kan ook weer zeggen, als belegger wil ik gewoon 10%. Ongeacht wat de rest van de markt doet. Ik wil beleggen makkelijk maken en simpel. Ik wil gewoon 10%. En welk aandeel ik ook koop, ik wil gewoon altijd 10%. Of het nou een groeiaandeel of een... Dus zo kan je er ook naar kijken. En ik kan ook zeggen, door mijn fundamentele analyse filter ik eigenlijk alle risico's eruit. Dus als een bedrijf eenmaal door mijn fundamentele filter heen komt,
dan zouden ze in principe al
dan
die
heb ik eigenlijk het
risico rekening mee gehouden.
Ja, dus dan behandel ik gewoon elk aandeel hetzelfde. Ik wil gewoon 10% rendementseis.
Ja.
En dan kan je weer zeggen, ja, volatiliteit kan een risico zijn. Maar ja, dat is ook een beetje hoe je weer naar volatiliteit kijkt. Zie je dat echt als een risico als je een lang horizon hebt?
Of is het je beste vriend?
Dus je kan ook weer spelen met de allocatie. Van nou, oké, dit is misschien wel een volatieler bedrijf. Misschien ook wel iets hoger risico. Maar je kan weer spelen met je allocatie. Dus je zegt, nou, dan doe ik het nooit meer dan 3% per positie. Dan ben je ook weer aan risicomanagement aan toepassen.
Ja. Doe jij dat ook of niet?
Ja. Ik ben wel bewuster met de allocatie. En dat is ook wel een reden waarom ik ASML verkocht heb. Is dat ASML was de grootste positie. 10%.
Oh ja.
Dus een aandeel dat 10% doet. Die al over mijn fair value heen zit. Dat is ook wel iets goed om te realiseren. Dat merk ik nu erg. En dat heb ik eigenlijk nu toch niet helemaal goed gedaan. Proces heb ik verkleind. Eerst was ASML mijn grootste positie. 10%.
Ja.
En vaak is het de grootste positie als het over je fair value heen zit. Want ja, een aandeel stijgt hard, gaat daardoor over de VW. Is daar vaak ook je grootste positie. Dus dan krijg je vaak een situatie dat degene met de minste korting, waar de kans naar beneden, dat die weer een soort van terugje naar beneden valt, aanzienlijk groot is, je grootste positie is. Dus die discipline is ook vooral voor om af te romen of je positie te verkopen als het op de VW komt, omdat het vaak je grootste positie is.
Ja.
En dat heb ik bij ASML helemaal verkocht. Ik heb Prozis gehalveerd, want die was daarna de grootste geworden. Die was hard gestegen, 80% sinds oktober. Nu is Adyen mijn grootste positie geworden. Die is hard gestegen. Nou, Toevallig vandaag krijgt het echt een flinke knauw, 15% naar beneden.
Vandaag is woensdag voor ons, ja.
Ja, en die zat eigenlijk al op mijn fair value. Dan heb ik dus niet mijn discipline toegepast. Maar ik krijg dus vandaag echt een knauw in mijn portefeuille. Omdat het namelijk ook nog eens mijn grootste positie is.
Ja.
En dit is, daar gaat eigenlijk die discipline over.
En zat Adyen dan ook op zijn fair value, of niet?
Ja.
Ah.
Maar dat is een beetje het probleem nu voor mij. Ik ben zo een soort van contra gegaan sinds een beetje eind vorig jaar, begin januari. Dat ik had toen ook al gezegd dat als de aandelen flink omhoog schieten, dan gaat gewoon 50% van mijn portefeuille over fair value heen. Nou, dat is dus nu ook gebeurd. Dus daarom ben ik eigenlijk ook veel meer aan het handelen nu. Eigenlijk misschien zelfs nog te weinig als ik me volledig aan mijn eigen regels hou.
Mm-hmm.
Dus je moet wel een soort van actief portefeuille management hebben. Want je risico wordt gewoon te groot in je portefeuille als aandelen hard stijgen over een fair value heen gaan. Dan wordt eigenlijk het risico in je portefeuille steeds groter.
Ja.
Omdat je margin of safety op je grootste posities verdwijnt gewoon.
Precies.
Ik denk dat dit goed is om dit hele verhaal een beetje te begrijpen.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook nog zoiets als opportunity cost. En daar hebben we het eigenlijk ook helemaal niet over gehad.
Ja, dat waren de gemiste kansen. Dus het geld dat je belegt in een bedrijf kun je niet in een ander.
Nou, kijk, als er een markt is waar heel veel kansen zijn en een aandeel komt op jouw fair value, ja, kan je makkelijker afscheid nemen van dat bedrijf. Omdat je namelijk een ander bedrijf. Omdat er genoeg andere bedrijven te vinden zijn die ook sterk zijn. Waar je ook een 10% rendement uit kan halen. Maar wel met een margin of safety van 25%. Maar dat is in sommige markten moeilijk. Bijvoorbeeld in 2021 was dat heel moeilijk. Nu is dat veel makkelijker. Dus uiteindelijk heb je een verkoopbeslissing heeft ook te maken met opportunity cost.
Was het moeilijk in 2021?
Nou, omdat namelijk alles duur was.
Ja.
Dus als je een aandeel op je fair value had in je portefeuille, dan was dat eigenlijk al een goede deal. Omdat je niet zo snel een aandeel kon vinden waar nog een korting was. Dat ook nog fundamenteel een beetje een goed bedrijf was.
Snap ik, ja.
En dat is nu anders. Dus dat is ook wel een beetje hoe dat waar je ook rekening mee moet houden.
Ja.
Als iemand een aandeel verkoopt, dat betekent niet dat het bedrijf slecht is. Dat betekent niet dat ASML een slecht bedrijf is. Maar dat degene gewoon een.
Het is een subjectieve fair value.
Ja, en een op een andere plek een betere kans ziet.
Ja.
Wat misschien een minder risico heeft. Ik heb mijn portefeuille volledig. Ik heb mij aardig ben ik contrair gegaan. Dus dat betekent automatisch dat heel veel luxe goederen en tech en zo, dat daar mijn portefeuille naartoe ging. Omdat dat werd heel erg afgestraft. Maar dat betekent automatisch dat als dat flink omhoog gaat, dat mijn portefeuille gewoon ten eerste heel zwaar in die hoek komt te liggen.
Ja.
Dus ik moet dan ook wel wat van die posities gaan afbouwen en verkopen om weer wat meer portefeuille in evenwicht te brengen.
Zo blijf je lekker aan de gang.
Ja, maar
als het goed gaat. Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk hoe actief portfolio management werkt.
Dat is eigenlijk ook heel logisch.
Dus een positie sluiten kan ook betekenen dat ik het doe omdat ik namelijk een opportunity cost zie.
Ja.
Maar ook omdat ik mijn algehele risico in mijn portfolio wil verlagen door bijvoorbeeld naar andere sectoren te gaan.
Ja.
Dus dit is ook de reden waarom je eigenlijk iemands hele portefeuille moet kunnen zien om veel beter begrijpen waarom maakt hij nou een keuze. Als je alleen maar iemand zegt, ik verkoop deze positie en ik koop die positie, is mijn fair value, heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Want je ziet het gehele plaatje niet.
Ja.
En ik denk wel dat een goed portfolio management is altijd een beetje holistisch. Dus je moet nooit een positie als een los individu bekijken, maar je moet het altijd zien als een
organisme.
Ja, als een bewegend geheel.
Dat ademt.
Ja, ik denk dat het goed is om na te denken over verkoopbeslissingen. Eigenlijk misschien al voordat je überhaupt een aandeel koopt. Ja, ga daar zelf een weg in zoeken. Er zijn natuurlijk in de show notes aan heel veel voorbeelden. Ik heb ook heel veel voorbeelden verteld. Er is niet echt een goed of fout. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel discipline en structuur creëert voor jezelf.
Ik merk dat de jonge belegger echt begint volwassen te worden.
Ja, we lopen allemaal een route.
Ja.
En uiteindelijk loopt iedereen ongeveer dezelfde route. Alleen niet iedereen loopt hem even snel. Iedereen soms even een zijpaadje. Maar het bezig zijn met verkoopbeslissingen.
Ja.
En kijken naar je elke positie zien als een onderdeel van het geheel. Dat is wel, dan zit je wel ver in de rij zo van beleggen.
Als beleggen een elfstedentocht was, op hoeveel kilometer staat we dan
ik
nu?
Ik denk dat we wel ruim over de helft zijn hoor.
Als je nou denkt, ik snap het niet meer. Kijk dan ook nog even die video's van Mees. Er staan er meerdere en we hebben ze in de show notes gezet. Oké, is er een PDT-update? Heb ik dat goed begrepen?
Ja, dat heb je heel goed begrepen. We We hebben een update gedaan in een soort van verschillende assetklassen. We hadden al aandelen, ETF's, fondsen, obligaties, crypto's. Ja. Maar nu ook edelmetaal.
Goud.
Ja, goud, zilver, ja. Platina, palladium. En je kan het invoeren in gram en troon ounces.
Wat? In grammen? Hoeveel gram goud je bezit?
Ja, dat is het idee.
Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is heel tastbaar.
Ja, want de meeste mensen kopen misschien goud via een bedrijf. Dus dan doe je een mijnbedrijf. Of je kan doet goud in de vorm van een ETF. Maar je kan dus ook gewoon fysiek goud kopen. Ja. Er zijn heel veel diensten voor. Gold Republic is volgens mij een van de bekendste in Nederland. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk... Je koopt dan gewoon een x gewicht aan goud. En dan kan je ervoor kiezen om het dan door dat bedrijf te laten stallen. Dus dan ligt daar gewoon heel veel goud in de kluis. En dan schrijven ze gewoon op, zoveel gram is van jou.
Mm-hmm.
Of je kan het gewoon thuis opslaan in je...
Een blokje.
Ja, goudstaaf in je kluis.
Heb je wel eens zilver vast gehad?
Nee.
Dat is heel zwaar.
Oh, nee.
Dat is veel zwaarder nog dan goud ook. Dat is een heel gekke ervaring, vond ik, om zilver een blokje.
Nou ja, maar dat is dus blijkbaar veel mensen hebben dit. Ik heb het even toen via Instagram een polletje gedaan. 26% van de beleggers die doen daar iets mee. En het was toch onder 2000 stemmers. Dus dat is, ik weet niet of het nou heel representatief is, maar het zegt wel genoeg. Er wordt ook heel veel gebruikt in PDT nu. En het fijne is dat je gewoon een gewicht invoert. En wij halen de actuele prijs op. Waardoor je dus altijd elke dag precies weet wat jouw klompje goud waard is.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een onderdeel van je portefeuille.
Dus jullie zijn eerst even gaan kijken van, is er behoefte aan deze feature? Op Instagram heb je even een polletje geplaatst. Ja. En als dat dan is, dan ga je dat ook bouwen. Is het zo gegaan?
Ja.
Oh.
Ja, maar je moet wel iets bouwen. Ik maak er zelf geen gebruik van, maar dat is al de eerste maatstaf voor mezelf. Want als ik het zelf gebruik, dan wil ik het natuurlijk sowieso in PDT hebben.
Ja.
Maar ik maak niet van alles gebruik. Dus dan check ik altijd even of mensen dit wel willen.
Ja.
En er zijn ook bijvoorbeeld Twan van gewoon één belegger. Die heeft zijn portefeuille ook openstaan. Die heeft gelijk alles ingevoerd. Ik zie gelijk een voorbeeld hoe het eruit ziet. Dus dan kan je die bekijken. Dus we zijn weer heel blij met deze update. En nu uiteindelijk wil ik alles erin hebben. Dus dit is weer een stapje dichterbij. Want ik wil gewoon 100% dekking hebben. Dus de volgende stap is denk ik opties. Die zijn nog open. Maar dan krijg je al die hefboomproducten nog, derivaten, turbo's en sprinters. Die moeten auto ook nog inkomen. En dan heb je denk ik ook nog misschien iets van crowdfunding investeringen, start-up investeringen. En misschien vastgoed. Dan hebben we de hele Fullsure Bank te pakken.
Ja.
Elke keer weer een stapje beter.
Ja, het is ook een reis, hè, natuurlijk.
Ja.
Ja. Mooi, leuk.
Ja, ik ben heel blij mee weer met deze update. Ja.
Kan ik mijn gouden kettingje er ook invoeren? Of
als jij het ziet als een investering, dan moet je me even wegen en dan kan je me invoeren.
Ik heb wel wat kunst thuis. Dat zou je ook kunnen zien als een beleg.
Ja, dat zou kunnen. Een soort, dat noem je dan een beetje passion investing. Die zijn wat lastiger. Die kan je wel invoeren. Ja. Alleen het probleem is, het heeft geen actuele koers.
Mm-hmm.
En dus je zou dat wel kunnen invoeren. Maar het idee van een tracker van je portfolio is dat je natuurlijk constant een soort van elke dag een meetmoment heb.
Ja.
Van wat is het waard?
Mm-hmm. En dat heb ik
dan kan je een grafiek maken om te laten zien wat je portfolio waarde is.
Ja.
Maar kunst, je hebt vaak maar twee meetmomenten. En dat is het moment van kopen en verkopen.
Wat de gekte vergeeft in de toekomst. Ja,
dus dan zou je het eigenlijk tussentijds moeten laten taxeren elke keer.
Ja, jongens, er zijn grenzen. Ja,
dus dat met huizen zouden we wel kunnen. Want dan zou je eventueel de WOZ-waarde kunnen doen of zo.
Oh, ja.
Dus heb je in ieder geval elk jaar een meetmoment. Zo kijken we er wel een beetje naar. Je wil wel iets van meetmoment hebben met een bepaalde interval.
Ik snap hem, ja. En dan is er nog werken in de aanbieding, hè?
Ja, onze vrienden van IEX Media.
Heb jij vrienden daar?
Ja, ik spreek af en toe wel eens. Ik heb recent ook met Mark, de CEO van de groep, even geluncht.
Oh.
Die vroeg om of we even een oproepje wilden doen. Want ze hebben een junior redacteur of gewoon redacteur vacature openstaan. Nou, wij bereiken voornamelijk wat meer jongeren. Zij vroeg of ik even een oproepje wilde doen voor iemand die van twee liefdes wil combineren. Tussen beleggen en schrijven. Je hoeft geen beleggingsexpert te zijn, maar een beetje affiniteit met beleggen is wel fijn.
Ook voor jezelf,
ja.
Want wat voor platform is het ook weer precies?
Het gaat om de IEX groep eigenlijk. De IEX Media vallen volgens mij een stuk of 10 websites onder. Okay. Nieuwsbrieven, magazine.
Oh ja.
Het is een heel...
Een nieuwsmedium.
Ja, maar dan op beleggen, ja.
Ja.
Volgens mij gaat het ook over een rol die over alle onderdelen gaat. Dus,
leuke kans om je inderdaad gewoon bezig te houden met beleggen ook op een andere manier. Dat geeft vast weer een heleboel nieuwe inzichten.
Dus als je daar interesse in hebt, ik heb een linkje naar de vacature op de website gezet.
Ja. portfolio. Nou, we hebben dat al even over gehad. Je hebt natuurlijk ASML helemaal gesloten. En er is nog veel meer verkocht. En ik ben, ja, laat maar zien hoe jij je kennis in de praktijk hebt gebracht, Pim.
Ja, de ASML heb ik natuurlijk al 2-3 weken geleden verkocht. Mm-hmm. En ik heb nu recent 9 mutaties op dezelfde dag gedaan. Ik heb Nvidia ook verkocht.
Helemaal?
Ja.
Dat is een hele oude al, hè?
Ja, dat was een van mijn eerste posities. Ik, wel een beetje met een dubbel gevoel, hoor.
Waarom?
Nou, ja, ik vind Nvidia gewoon echt een prachtig bedrijf. Ja, nou, we gaan het misschien zo nog even over AI hebben. Ik denk dat mensen hebben echt niet door hoe groot AI gaat worden. Dit gaat echt... We kunnen niet voorstellen hoe de wereld zonder AI was over als we eenmaal volledig AI geïntegreerd hebben.
Jij denkt dat we nog maar het topje van de ijsberg.
Ja, het is echt nog maar het begin. Het gaat alles veranderen. Nou, niet alleen dat, maar gewoon überhaupt de manier hoe we communiceren, de manier hoe we dingen, wat we consumeren, alles gaat helemaal veranderen.
Je hebt er zin in, hè?
Nou ja, soms heb je zo'n innovatie waar je gewoon niet, je kan je gewoon niet voorstellen wat het effect is. Omdat er gewoon zoveel variabelen gaan bewegen.
Ja.
Dat je menselijk brein kan gewoon niet een projectie maken wat de toekomst daarvan gaat zijn. Want dan ga je dus heel erg in één projectie denken. Maar dan vergeet je alle andere projecties die ook invloed hebben op die projectie. Dus dan, het is niet te doen. Daarom kan je de toekomst ook heel moeilijk voorspellen. Omdat er te veel variabelen zijn die op elkaar invloed hebben.
Ja.
En Nvidia is wel een bedrijf dat onwijs goed gepositioneerd is in die hoek. Maar ja, discipline... Je weet het toch?
Ja, ik heb het
wel
gehoord.
En ik heb wel gedacht bij toen ik ASML verkocht op Fair Value, dacht ik, ja, dat is misschien. Ik geef iets meer slack aan Nvidia. Nou, maar uiteindelijk, het houdt toch een keer op. Dus ik heb dat verkocht op de €200. Het zat toen wel ruim over mijn Fair Value heen. Ik heb het ooit gekocht voor $78. Dus ik heb 109% rendement gemaakt op dit aandeel. Misschien
is niet gek.
Ik blijf dit bedrijf wel volgen. Ik hoop dat dit bedrijf ooit nog eens een keer een flinke knauw krijgt.
Ja.
Dat is vorig jaar, dan kan ik misschien weer een positie nemen.
Ja, maar het is nu toch iets overgewaardeerd geworden volgens jou.
Ja, volgens mij wel, ja. En ik denk volgens iedereen wel.
Okay.
Het is een heel duur aandeel.
Ja, okay.
Maar dat moet iedereen natuurlijk zelf besluiten.
Ja. Verder, je zei het al even, Prosus.
Ja, Prosus is 80% gestegen sinds oktober. Nou, dat komt omdat natuurlijk China opengegaan is. Tencent is hard gestegen. Dus Prosus werd automatisch mijn grootste positie. Er zit nog wel iets van onderwaardering in. Maar dat komt omdat er sowieso natuurlijk een flinke korting in zit. Maar het werd mijn grootste positie. Dus en omdat het zo afhankelijk is van Tencent, heb ik die positie gehalveerd.
Okay.
Dus hier heb ik wel vanuit risicomanagement goed gehandeld. Positie gehalveerd, risico iets verkleind. Maar omdat het nog wel wat, omdat het nog niet meer fair value had, heb ik hem niet helemaal verkocht. Dus weer vanuit risico. Dus risico's is een van de thema's die... Daar heb ik natuurlijk vorig jaar als een leerpuntje opgeschreven voor mezelf.
Heel goed. De progressie is uitmuntend. Gaat zo door.
Ja, en er is natuurlijk een hoop vrijgekomen. Want ik heb dus Prosus gehalveerd en Nvidia verkocht. En ik had ASML nog in cash staan. Dus ik had flinke munitie om weer wat te doen. En ik heb deze ronde vooral wat meer gekeken naar de value-strategie. Daar had ik wat relatief weinig aandelen in. Ik wil daar mijn allocatie wat in verhogen. Ook het risico er ietsje verlagen, iets meer in balans brengen. Omdat ik toch iets meer contrair was gegaan. En veel meer tech en luxe goederen was gegaan. Heb ik nu AZR, Signify en Ahold gekocht.
Okay.
En alle drie met een even grote positie.
Ja.
Ongeveer 4,5% ongeveer.
Ahold is dus terug.
Ahold is terug, dat had ik al even uitgelegd.
Ja.
Die heb ik ooit verkocht voor iets over €30. En nu was het weer wat gezakt. En ondertussen was er verveel iets opgelopen. Dus het was voor mij weer ruimte om dit aandeel in portefeuille te nemen. En ik heb een oude bekende teruggenomen.
Nog één.
CrowdStrike.
Oh ja.
En dus volgens mij verkocht in eind 2021. Die heb ik verkocht. Nou, dat is volgens mij mijn allerbeste timing ooit. Verkocht voor 273. Nou, dat was echt. De piek was volgens mij 276. Nou, dus een heel gelukkig moment heb ik die verkocht. Al heb ik dat geld toen daarna in Shopify gestopt. Dus de verkoop is nog goed, maar de aankoop was heel slecht. En ik heb nu CrowdStrike teruggekocht voor 105. Dus ja, weer toch een vrij kleine positie hoor. Qua risico met volgens mij 3,5% in mijn groeistrategie. En eigenlijk door het sluiten van ASML en Nvidia heb ik eigenlijk mijn exposure naar de semiconductors volledig gesloten. Maar dat is wel graag waar ik wel een beetje blootstelling aan wil hebben. En eigenlijk sinds Buffett Taiwan Semiconductor heeft gekocht, ben ik het wat nauwer gaan volgen. Mm-hmm. En daar zit, ja, dat is gewoon een stuk lager gewaardeerd dan de meeste semiconductorbedrijven. Ik weet dat er een groot geopolitiek risico aan zit. Natuurlijk met China en Amerika en Taiwan. Die willen.
Dat begint steeds heter te worden.
Ja, ja. Maar ja, dat is het ook wel, zit ook wel terug in de koers. Ja. De waardering is daardoor ook lager. En ik heb ook een hele kleine allocatie gedaan. Ook met deze reden, omdat het risico aanzienlijk is. Ja. Alleen het is gewoon wel een. Ja, als dit bedrijf in Amerika gewaardeerd zou worden, dan had het de dubbele waardering inzet gehad. Het is gewoon een van de meest belangrijke bedrijven in de wereld als het gaat om chips.
Ja.
En ook niet heel gek dat natuurlijk de grootste klant van ASML Taiwan Semiconductor is.
Nee, oké. Okay. Ja, ik snap hem. En verder nog iets?
Ja, en ik heb een klein stukje van mijn All World ETF weer verkleind. Of een klein stukje weggehaald. En dat heb ik verplaatst aan een andere ETF. De European Property Yield ETF.
Hey.
En dat is eigenlijk een beetje zo'n cyclische play. We hebben dat natuurlijk met die sectorrotatie al een keer over gehad. En dit gaat eigenlijk over properties. Dus vastgoed. Mm-hmm. Allerlei soorten vastgoed in Europa.
Ja, die zijn nu goedkoop.
Die zijn relatief aan het verleden ook heel erg goedkoop.
Ja.
Heeft vooral te maken ook met de rentestijgingen.
Ja.
Dus die heb ik eigenlijk toegevoegd in mijn cyclische strategie.
Leuk.
Samen met Flattex de Giro, die daar ook in zit.
Oh, ja.
Ook een vrij klein percentage, hoor. Maar dit is wat ik geleerd heb over die sectorrotatie een klein beetje in de praktijk toepassen. Zo, dit was mijn badge eigenlijk voor de vorige week. Ik handel eigenlijk toch bewust meer dan ik had van tevoren had verwacht. Al merk ik eigenlijk dat het soort van het niet handelen, veel handelen of niet veel handelen eigenlijk niet echt een soort van metric is. Uiteindelijk wil ik discipline erin. En
je wou ook een beetje meer richting het contraire gaan natuurlijk. Het cyclische.
Ja, als ik meer discipline in mijn portefeuille en meer vanuit risico manage, dan weet ik eigenlijk, dan is de conclusie gewoon als de beurs veel beweegt, beweeg ik ook veel mee. Als de beurs heel lang vlak blijft, dan doe ik eigenlijk niks. Kijk, als de beurs 6% omhoog gaat en ondertussen groeien die bedrijven gewoon door binnen de verwachting, dan is de kans alleen maar groter dat alle aandelen die ik bezit relatief goedkoper worden. Omdat het harder groeien dan dat de koers stijgt, waardoor ze goedkoper worden. Dat ik eigenlijk niks hoef te doen, dan moet ik gewoon wachten.
Ja.
Maar als de koers natuurlijk veel harder stijgen dan de winsten, dan kom je op een punt dat je moet je discipline gaan toepassen en dan moet je gaan handelen. Dus uiteindelijk is mijn gedrag heel erg afhankelijk wat de beurs doet, merk ik nu. Dus ik wil meer of minder doen, is eigenlijk niet echt een. Eigenlijk is het sterker nog, als de beurzen zakken, hoef je eigenlijk niks te doen. Want dan, als je toch goede bedrijven hebt, dan heb je ook geen reden om ze te verkopen. Stijgen de koersen hard, dan heb je eigenlijk meer te doen, merk ik nu.
Zo is dat.
Daarom heb ik vorig jaar relatief weinig gedaan. Want de bedrijven waren gewoon, er zat goede korting in, er was niks veranderd aan het bedrijf. En nu gaan de beurzen hard omhoog, nu moet ik wat meer doen.
Je verklaring is akkoord.
Ja, oké, fijn. Portefeuille is natuurlijk gewoon te zien, hè? Iedereen kan die gewoon bekijken in de PDT.
Ja, precies. En mij ook. Dan is er tot slot, Pim, nog een belangrijk ding wat jij luisteraars graag wil meegeven. Volgens jou is het belangrijk dat wij met z'n allen iets meer gaan begrijpen van AI. Dus we mogen op cursus van jou.
Ja, het is trouwens wel heel interessant. Er is een nationale AI-cursus. Die bestaat al sinds 2008. Ik heb hem in 2009 gevolgd. Is zeker de moeite waard als je wat meer wil leren over AI. Het is
gratis.
Het is gratis. Het is vrij laagdrempelig gemaakt, dus je hebt geen kennis hiervoor nodig. Maar het geeft je wel een beetje een idee wat AI is. Maar
is die cursus, dat is van 4 jaar geleden, heb jij dat gevolgd? Dus die is sindsdien wel een beetje geüpdate, want er is natuurlijk een hoop gebeurd.
Ja, er is wel wat updates zijn doorgevoerd, maar in principe is in de basis natuurlijk gaat vooral over kennis over wat is AI.
Okay.
En allemaal vormen van AI, machine learning, deep learning en zo.
Ja.
En waar zit het in? Welke producten zit het in? Het is natuurlijk wel heel hard gegaan in de laatste jaren. Kijk, AI is een beetje een soort van ijsberg. Het is sowieso de beleggingswereld is naar mijn idee ook een beetje aan het veranderen. Omdat AI zo een ijsberg is, is dat natuurlijk een heel groot gedeelte onder water. Dus wij zien natuurlijk vaak alleen maar het topje. Dus wij zien wat eruit komt. Maar we zien natuurlijk helemaal niet wat eronder zit. Dus je kan heel moeilijk aan de buitenkant inschatten wat voor waarde zit er nou verborgen in al die bedrijven. dat maakt beleggen wel steeds moeilijker. En ik merk ook, dat is wel vaker een frustratie geweest, dat wat gewoon in al die earnings geen CTO zit, dat ze daar helemaal niet over praten. Dat alle analisten eigenlijk technisch echt extreem slecht zijn onderlegd. Ik heb me ook de laatste weken weer echt gigantisch zitten irriteren aan al,
ja,
aan alle beleggingspodcasts en bladen en alles, waar echt niks wordt begrepen van AI.
Waar, ja, oké. Waar erger je dan aan bijvoorbeeld?
Nou, kijk, je had natuurlijk eerst OpenAI met ChatGPT. Dat is een beetje het kantelpunt in dat het nu de massa bereikt. Dus nu in één keer wordt AI, ja, iedereen wil er wat van begrijpen. Iedereen kan dat nu in één keer toepassen. Nou, Microsoft neemt natuurlijk een aandeel in OpenAI. Dan in één keer wordt het interessant voor beleggers. Van wacht even, Microsoft beursgoot die bedrijf. En dan krijg je daar de analyses over wat is OpenAI en hoe gaat Bing dat gebruiken en wat voor voordeel levert het op. Ja. Maar dat is allemaal zo. Je hoort gewoon iedereen over praten, maar ze begrijpen het niet.
Het is allemaal oppervlakkig.
Ja,
het is alleen maar dat ene puntje.
Ja, en ze begrijpen gewoon AI niet. Gewoon wat is AI? En het is ook heel moeilijk. En ik vind het zelf ook heel moeilijk. Maar dat is wel iets. Wij gaan er allemaal mee te maken hebben. En AI gaat verticaal geïntegreerd worden. Er is niet echt zoiets als er is een AI-bedrijf of zo.
Nee, en het is ook niet één tool. Het is niet één mechanisme.
Kijk, uiteindelijk gaat AI verticaal geïntegreerd worden in alle bedrijven. Dus het houdt eigenlijk in dat als je bijvoorbeeld een CRM hebt, dan wordt straks een CRM zonder AI is gewoon, heb je niks meer aan.
Een CRM is een algemeen mediasysteem waar.
Ja, waar je een klantrelatie in, bijvoorbeeld Salesforce of zo.
Ja.
Er is dus niet zoiets als een. Kijk, het is niet dat je een AI-bedrijf begint en daar kan je dan in beleggen. Het is gewoon een onderdeel van wat we al gebruiken. Het wordt niet iets, we gaan niet alleen maar AI gebruiken.
Ja.
We gebruiken dan een CRM met AI. En uiteindelijk wordt AI een soort van de standaard. Een beetje hetzelfde dat je eerst on-premise had. Dus dat je gewoon software downloaden op je computer installeerde en misschien op de server op kantoor had staan. Werd er op een gegeven moment SaaS. Werd je elke maand geüpdate en ging het naar de cloud. Uiteindelijk is het nog steeds dezelfde software die je gebruikt. Alleen de infrastructuur eronder is veranderd. En dat gaat met AI ook gebeuren. Is dat een tool waar niet volledig AI in geïntegreerd is. Ja, wordt gewoon minder afgenomen. Omdat het gewoon een minder goede tool wordt.
Ja, ja. Het gaat zeg maar over.
Het wordt gecommonetized uiteindelijk. Dat kan niet anders. Alleen er is natuurlijk een hele lange periode. Je hebt nu niet meer een voorsprong als het in de cloud staat en als het een SaaS-product is. Maar er was een periode.
Gewoon het nieuwe playing field.
Ja, dit is gewoon het nieuwe normaal. En dat gaat met AI ook gebeuren.
Dus het zijn allemaal plantjes in een bodem. En je hebt een AI-bodem en je hebt geen AI-bodem. En je moet de plantjes in de AI-bodem.
Nou, gewoon als jouw product niet, waar niet volledig geïntegreerd is met AI, dan ga je dat gewoon uiteindelijk niet winnen.
Ja.
Dus het is misschien nu kort termijn een voorsprong, maar op lange termijn wordt dit gewoon de standaard. En er zit natuurlijk een hele industrie omheen om dat de standaard te maken. En waarvan natuurlijk de grote jongens. Ja, de Meta, de AWS, de Azure's en zo. Die gaan natuurlijk de infrastructuur leggen om het makkelijk te maken, zodat elk ander product straks AI kan integreren.
Mm-hmm.
Dus het is het wordt iets wat heel erg standaard wordt. En ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat een OpenAI wat vrij recent bestaat, dus maar niet zo heel lang, dat die nou zoveel beter is dan wat Meta, een Google, een Apple allemaal al kunnen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat kan me gewoon bijna niet voorstellen. Hoezo zouden zij nu in één keer een idioot grote voorsprong hebben bij al die bedrijven die ik net noemde, die al 10 jaar ermee bezig zijn? Geloof ik helemaal niks van.
Spannend. Dus dat is ook de topje van de ijsberg wat je bedoelt. We zien er nu eentje even surfacen. Maar wat speelt er nog meer? Jij denkt dat er nog heel veel speelt en dat we dat de komende tijd gaan zien.
En het gaat natuurlijk uiteindelijk ook wel van hoe kan je het executen? Dus hoe snel kan je dingen shippen? Dus de pace of innovation is heel belangrijk. Dus hoe snel kan jij die technologie omzetten naar gewoon echt bruikbare use cases? Ja, daar is natuurlijk Google heeft volledig de plank mee misgeslagen. Dat is een soort van bedrijf wat eeuwig bezig is met ontwikkelen, maar nooit shipped.
Mm-hmm.
Ook een grote frustratie is dat ze doen gewoon nooit wat nieuws.
Ja.
Nou, dan komt Microsoft even nu binnenvliegen. Die Satya Nadella die even zegt. Wij gaan even de startup modus aanzetten en we shippen als een gek. Nou, echt respect dat je voor zo'n groot bedrijf zo snel kan shippen.
Dus nu is eigenlijk Microsoft is de ring ingestapt en die heeft een paar klappen uitgedeeld. En nu gaan we kijken van wat gaat Google doen.
Nou ja, het interessante aan deze ontwikkeling is dat het lijkt wel alsof van al die bedrijven van jarenlang een heel AI-team konden bouwen, mensen konden opleiden, papers konden schrijven. De wetenschap die leunt volledig op op alle frameworks van Meta, van Google en zo. Het is alle grote techbedrijven die zijn zo ver in AI. Dat is ook omdat ze ten eerste allemaal eigen serverpark hebben om de rekenkracht uit te voeren. Ze hebben de data en ze hebben de personeel. Google doet heel veel voor Pentagon als het gaat om AI. Dus ze hebben in principe alles in huis. Nu gaat het natuurlijk alleen om hoe snel kan je ook shippen. Dus hoe snel kan je die innovatie ook daadwerkelijk aan het werk zetten.
Maar Microsoft is uit de startblokken en de rest staat te trappelen.
Ja, die staat nu tot nu toe een beetje apengapend aan de zijkant.
Oh, daar ging er een. Ja.
En dat wordt dus nu heel interessant dat ik vermoed dat er de komende tijd heel veel van zulke soort grote techbedrijven echt de hele boel gaan omgooien. En de tijd van achteroverleunen en geld binnenharken is wel een beetje voorbij. Nu moet je ook daadwerkelijk al dat geld eens een keer aan het werk gaan zetten. En al die dilemma's die je hebt, zoals innovators dilemma en zo. Je eigen verdienmodellen opeten. Dat wordt een grote test. En nu wordt eigenlijk het management gaat echt getest worden.
Ja.
Nu worden denk ik ook de echte goede CEO's, die kunnen nu het verschil maken.
Ja, nou, jongen, spannend, hè?
Ik vind het super interessant. Ik denk ook als belegger moet je hier, je moet er denk ik ook niet zo 1, 2, 3, niet zo heel veel mee. Ik denk wel heel belangrijk is dat je goed kijkt, hoe Charlie Munger dat zegt, invert, always invert. Kijk eerst, wat zijn de risico's? Dus bekijk van alle bedrijven die je bezit, wat is het risico van AI? Want de kans is heel groot dat de risico's als eerste in de beursgenoteerde bedrijven zichtbaar zijn.
Ja.
En dat je er nog niet echt in kan beleggen. Want de bedrijven die vaak heel snel groeien, die snel innoveren, snel ontwikkelen, die zijn vaak niet beursgenoteerd nog. Ja. Dus vaak zit eigenlijk van een innovatiegolf, zit eigenlijk voor jou als belegger eerst instantie in dat je er naar de risico's moet kijken. En pas later naar de kansen. En je bent heel snel geneigd om eerst naar de kansen te kijken en dan naar de bedreigingen. Want je merkt nu al heel veel om je heen. Ja, ik wil in AI beleggen. Maar ik denk dat niet dat een hele goede instelling is.
Nee. Ik denk, laten we de kracht even bundelen. Dit is toch echt bij uitstek een onderwerp voor de community. Om even over te praten van wat zijn de risico's van de bedrijven. Dat kunnen we toch met elkaar analyseren?
Ja, maar het is best wel. Het is best moeilijk hoor. Omdat je,
daarom juist.
Ja, ik wil graag. Ik ben erover nadenken om of ik een groep mensen kan verzamelen. Allerlei invalshoeken, een data engineer, een cloud ops, misschien een onderzoeker. Een hele groep mensen die iemand die verstand heeft van hardware. Kijken of ik een groep kan vinden, waar misschien 5, 6 mensen, dat we dan 4 uur lang in gesprek gaan over AI van alle disciplines.
Leuk. Ja. Heb je daar ook iemand bij nodig die goed kan schaatsen?
Nou ja, je moet iemand die het gesprek moet begeleiden.
Oké, nou dat kan ik
ook. Daar ben ik over na aan denken. Van, ik wil heel graag meer voor mezelf ook. Ik wil meer guidance in de AI-wereld. Maar dan wel vanuit een beleggersperspectief. En die combinatie is zo moeilijk. Er is gewoon bijna niemand te vinden die verstand heeft van beleggen en van de AI.
We gaan ons best doen. Pim, de tijd is op.
Ja, ik kan nog wel zeggen, er zijn wel AI-ETF's.
Okay.
Die worden ook heel snel nu getipt als je met AI wil doen gaan. Ik moet zeggen, kijk er echt mee uit, want kijk ook goed naar de holdings die erin zitten.
Ja, want als er ergens sentiment is, kan ik me voorstellen, zit dat wel rond AI.
Ja, dit is wel. Lijkt wel alles wat. Je hoeft maar in je presentatie een keer AI te zeggen en je koers schiet omhoog. Dus
ja.
Ik denk, dit is wel. Hier moet je wel heel goed. Een beetje dotcom bubble idee. Dus je moet wel goed kijken. Ja. Je hebt AI washing, is echt wel een ding aan het worden.
Oké, AI washing. Wees gewaarschuwd. Goed, die nemen we mee. Volgende week zijn we niet, maar die week erop weer wel.
Ja, klopt.
Ja. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.